Okay. Goed, we gaan weer verder met het boek Titus. Titus 1. En we zijn vorige week bij met vers 5 en 6 over de ouderling. En in vers 5 zegt Paulus, om die oorzaak, om die reden heb ik u in Kreta gelaten, omdat gij hetgeen nog ontbrak, voort zou terechtbrengen en dat gij van stad tot stad zou ouderlingen stellen, gelijk ik u bevolen heb. Dus er moeten ouderlingen aangesteld worden. Vorige keer al laten zien over, het is echt een tekst ook om te laten zien dat dat het Gods wil is, dat er een plaatselijke gemeente is, dat de geloven daar bij elkaar komen, dat ze geleerd worden. Dat Christus daar verkondigd wordt, dat het evangelie, dat de mensen toegerust worden. En dat er ook ouderlingen en diakenen zijn. Hier gaat het over de ouderlingen. En die moet aan eisen voldoen. Vers 6. De eerste eis waar hij om moet voldoen is dat hij onberispelijk is. Gaat het niet allemaal overdoen, dat hebben we vorige keer al gezien. Ene vrouw, man, gelovige kinderen hebben die niet te beschuldigen zijn van overdadigheid of ongehoorzaam zijn. Want een opziener moet onberispelijk zijn, alweer, zie je het? Als een huisverzorger Gods, niet eigenzinnig, niet genegen tot toornigheid, niet genegen tot de wijn, geen smijter, geen vuil gewinzoeker, maar die gane herbergt, die de goede lief heeft, matig, rechtvaardig, heilig, kuis. Die vasthoudt aan het getrouwe woord, dat naar de leer is, opdat hij machtig zijn beiden om te vermanen door de gezonde leer en om de tegensprekers te weerleggen. Ja, vader, wil ik danken dat wij zo hier bij elkaar zitten, ook nu nog en met het woord van God en de brief van Paulus en ook Titus, vader, is een kostbare brief. Ik bid ook dat we daardoor geleerd worden. En we danken u ook, vader, voor uw liefde dat u uw zoon hebt gegeven voor ons, vader. En daar zijn we heel blij om. En daarom willen we ook graag horen van uw woord, wat u verder ook met ons voor heeft, vader. In deze bedenkende genade. En dat vraag ik en dank ik alles in Jezus' naam, onze Heer en Heiland. Amen. Nou, de huisverzorger Gods, daar hebben we vorige keer al over gehad, hè. Verzorgen, bezorgen. Hij moet ook een verzorger zijn. En alsof hij zijn eigen huis regeert, zeg maar. Nou ja, als je in je eigen huis woont, dan kom je gewoon woon je ook in je huis, ja. Het is niet iemand die eens in de zoveel tijd even een keertje langskomt. Een huisverzorger Gods. En hij moet niet eigenzinnig zijn. Wat is eigenzinnig? Nou, dat is eigenlijk dat je geen rekening met anderen houdt. Ik ga ze niet allemaal al te diep in doen. Ik ga ze gewoon even langs. Niet genegen tot toornigheid. Dus je moet die neiging hebben niet te snel boos te worden. Niet snel toorn. Dat wil zeggen langmoedig. Jacobus spreekt over traag tot toornen. Nou ja, voor de een is dat makkelijker dan de ander. Hè? Maar je kan de neiging hebben om natuurlijk heel snel tak, 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 tak te doen. Maar een oudste moet niet genegen, niet de neiging hebben om heel snel boos te worden. Want dat is natuurlijk ook een valkuil. Paulus, of Jacobus spreekt ook heel duidelijk traag tot toren. En hij moet ook niet genegen tot de wijn zijn. En dat wordt natuurlijk ook vaak misbruikt, ja. Je moet niet verslaafd aan wijn zijn. Nou, dat lijkt me logisch. Sowieso aan geen enkele verslaving moet een oudste en wij allemaal niet, mogen wij dat niet zijn. Maar niet genegen tot de wijn. En er wordt natuurlijk heel vaak de tekst gebruikt die Paulus zegt. Wat zegt hij? 1 Timotheüs 5 vers 21. Hoe is het? Huh? Gebruiken weinig wijn. Dat wordt vaak gebruikt door de voorstanders, ja. Dat je natuurlijk, kijk, we mogen wijn drinken. Ja, nou ja, er staat niet dat het niet mag. Vroeger dacht ik ben een priester, dus ik mag geen alcohol drinken. Nou, ik was niet onder de boodschap van genade, maar ik heb het ook 2,5 jaar niet gedaan. Geen druppel alcohol gedronken. Ik was zo overtuigd van, en toen leerde ik de genadeboodschap kennen. Ja. Toen ging ik gelijk aan de fles. Nee. Nee, dat is gelukkig niet zo. Maar niet genegen tot de wijn. Ja, hij zegt gebruik een weinig wijn. En dan zegt hij tegen Timotheus als een medicijn. Hè? Dus dat wordt zo vaak gebruikt als een rechtvaardiging. En de Heer Jezus die dronk ook wijn. Ja, dat soort dingen. Oké, maar er staat hier dat hij niet mag, maar niet genegen. Niet verslaafd aan de wijn, niet te veel. Kijk, ik zelf doe het weinig of helemaal niet. En ik heb er gelukkig geen moeite mee. Dat kan ik echt zeggen door de kracht van Gods genade, want ik heb er vroeger genoeg van geproefd. Maar dat is dus waar die aan moet voldoen. Weet je waar die, want wordt vervuld met de Heilige Geest, En word niet dronken in wijn, waarin overdaad is. Volgens mij heb ik vorige week ook daarover gehad. Of hoe ze gaan, ik weet het eigenlijk niet eens meer. Maar waarin overdaad is. Hoe meer je op hebt, dan weet je ook, dan zijn de grenzen die vervagen. Je hebt geen matigheid, geen controle meer. Als ik één slokje alcohol drink, dan heb ik het gelijk, voel ik het in mijn hoofd. Daar had ik vroeger helemaal geen last van. Dat kreeg ik pas na weet ik veel hoeveel. Ja, dan ging ik het voelen, maar in het begin helemaal geen last. Maar nu wel. Ja. Ik merk ook dus wel het verschil. En dat weten we allemaal. Het is ook nu wetenschappelijk allemaal bewezen. Hè, dat het allemaal niet goed is. Bla, 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 bla. Maar Paulus zegt heel duidelijk. Word vervuld met de geest. Ja, daar gaan we het om. Vervuld met het woord. Want daar is in geest. Dat is nooit te veel. Dat is geen overdaad. Dan kan je nooit te veel doen. Word je te zeggen ze wel eens. Is niet goed. Maar de Bijbel lezen. Als je dat veel leest. Is helemaal niet erg. Dus in de geest is geen overdaad. Maar een door de geest geleid mens. Daar gaat het om. Die zich door het woord van God laat leiden. En dat past voor een ouderling al helemaal niet. Nou ja. Ik kom zelf ook uit een christelijk gezin. En ook uit een. Ik kom uit een gereformeerde kerk. Maar ik heb genoeg alcohol zien vloeien. Ook in de kerk hoor. Waar we het kerkenweekend. En niet iedereen, dat zeg ik ook niet. Maar als ik dat nu denk. Wij zouden een kamp maar doen met elkaar. Dat zou leuk zijn. We hebben het een keer met de jongeren gedaan. Ik kan me niet voorstellen dat ik dat nu zou doen. Zoals wij dat toen in de kerk deden. Dat was echt ongelooflijk. Dat was. Nou, jenever was echt een gereformeerde drankje volgens mij. Ja. Dat was echt. En noem het allemaal maar op. Ik kan het niet voorstellen. Nou ja, we zijn een nieuw mens, een nieuw schepsel. Toch, als ik natuurlijk deze boodschap verlaat, of ik ga gewoon met het woord helemaal met de Heer niet wandelen. Nou, dan weten we allemaal, dan kan het allemaal zo weer terug zijn. Dus dat is daarom zeg ik ook, het is door de kracht van Gods genade. Dat soort dingen dus beteugeld kunnen worden. En bij de een is het dit, en bij de ander is het dat. Hè. We hebben allemaal onze zwakke punten. En de ouderling mag daar dus niet toe genegen zijn. Ook niet tot toornigheid. En ook geen smijter. Ja, wat is dat dan weer, ja? Nou ja, iemand die erop loslaat of vliegerig. Ja, zou je kunnen zeggen. Een vechtersbaas. Ik denk dan aan 1 Timotheus 7, 25. Ja, nou ja, het is actueel. We hebben natuurlijk veel toestanden. Nou ja, het is al heel lang bezig. Het is nu de 22e. Het is al 5, 6 weken aan de gang, denk ik. Sinds dat ik toen preekte, weet je, dat het allemaal een beetje van alles gebeurd is. En toestanden. Maar dan is het belangrijk, ja, dat een ouderling ook geen smijter is, ja. Ja. Want kijk, in 1 Timotheus, wat zei ik? 2 Timotheus moet het zijn. 2. Vers 24. En de dienstknecht des Heren moet niet twisten, maar vriendelijk zijn jegens allen. Nou, een smijter is dat niet. Bekwaam om te leren en die de kwade kan verdragen. De tegenstanders. Met zachtmoedigheid onderwijzende degene die tegenstaan. Dus degene die tegenstaan. Dus dit evangelie. Of gewoon tegenstaan door wat we de afgelopen keer ook hebben meegemaakt. Of God hun te enige tijd bekering gaf tot erkentenis van de waarheid. Dus ja, met een smijter en hete hoofden en dan wordt het emotioneel. En ik wil gelijk hebben en dan, nee, zachtmoedigheid onderwijzen. Waarom? Omdat dat zij, het doel is natuurlijk dat men tot bekering komt, tot erkentenis van de waarheid. Want het gaat om leerstellige dingen. Want in de Bijbel lees ik nooit dat je om persoonlijke dingen weggaat. Dat is altijd op te lossen. Maar als iemand een andere leer verkondigt, ja dan, dat hebben we in het verleden ook meegemaakt, alverzoening, handeling 28, daar ging ik ook in gesprek, en nou, met zachtmoedigheid onderwijzende, en nee, ik blijf erbij. Nou ja, als je dan niet bereid bent om dat los te laten, om te leren wat het dan wel is, ja dan gaat zo iemand weg, of die moet dan weg. Maar het doel is natuurlijk wel, dat men ontwaakt opnieuw uit de strik van de duivel, want dat is wat er aan de hand is. Om welke zij gevangen waren tot zijn wil. De duivel heeft ook een wil. We hebben de wil van God. En je hebt hier, kijk, de wil van de duivel. De duivel heeft ook een plan. Ja, het is genade. Wat is het plan van de duivel? Werken injecteren, werken aan toevoegen. Ja, En dat ze in zijn strik komen. Dat dit evangelie, die verborgenheid, waarom Paulus dus ook gevangen zat. Ja, dat dat niet verkondigd wordt. Dat dat geëlimineerd wordt. Dus, en zo moet je altijd blijven kijken, ja. Dus je moet matig zijn. Dus als terug naar... hij spreekt voor een ouderling. Dat is ook logisch, omdat hij een opziener is. Maar dat is natuurlijk ook voor ons allemaal, ja. En geen vuil gewin zoeken. Nou, dat spreekt voor zelf. Een gewin zoeken, dat is openstaan voor geldelijk gewin. Vanwege zijn positie of bedrijfsbelangen. Dat weet ik ook nog wel. Ik was ook pas hier nog daar. Het zijn allemaal dozen van Verleeuwen verhuizing. Nou ja, ik kom ook uit die kerk. En dat was een hele bekende verhuizer. En ja, ik heb ook bij broeders en zussen trouwens in deze gemeente vloeren gelegd. Ja? Maar daarom sta ik niet hier. Dat is niet mijn belang. Als het niet zo is... Dan maar niet. Ik heb ook een evangelie aan mensen verkondigd. Voordat ik die klus kreeg. En dat ik toch het evangelie verkondigde. Want die man zat met een tumor in zijn hoofd. En toen dacht ik, ja, wat nu? Ik ga toch het evangelie verkondigen. En misschien wil hij me daarom niet meer hebben. Dat zou kunnen. Dan maar dat. Weet je wel? Nou. Hij kwam toch. Dus het was leuk. En daarna heb ik ook nog met zijn vrouw een gesprek gehad. Dus ja. Dus dat valt dan weer mee. Maar geen vuil gewin zoeken. Dus dat geldelijk gewin... Dat geld is een wortel van alle kwaad. En daar zijn we allemaal gevoelig voor. Ja? En Paulus zegt erover met de ouderling dat ze dubbele eer waardig acht moeten worden. Kun je die tekst kijken? 1 Timotheüs 5. Vers 17. Dat de ouderlingen die wel regeren dubbele eer waardig geacht worden. Voornamelijk die arbeiden in het woord en de leer. Dus dat die dubbele eer. Dus ja, eer, zit het woordje eer in. In het Engels staat honor. Hè, honorarium. Als je over een honorarium spreekt, dan spreek je over, zit het woordje honor in, zit het woordje eer in. Dus je geeft iemand niet zozeer een loon, maar een honorarium. Dus dat is een heel andere instelling, ja. En dat noemt hij dubbele eer, dus dat hij financieel wordt onderhouden en dat ze hem ook zullen respecteren. Dat is wat er moet, ja. Maar wat ik net zei over die verhuisdozen daar, ik moest er gelijk aan denken. Ik moet voorzichtig zijn, moet ik zeggen, maar het kan ook heel interessant zijn om natuurlijk ook lid te zijn van de gemeente, ja. Voor je business, toch? Ja, dat is gewoon zo. Dat kan. En dat kan ook een motivatie zijn. En dat mag voor een ouderling natuurlijk nooit en te nimmer zijn. Dus geen vuil gewin zoeken. En dat is niet alleen als je een onderneming hebt. Dat geldt voor alle facetten van je leven als het om geld gaat. En dat mag een ouderling niet zijn. Weet je, hij moet geen mensen behagen zijn. Hij moet God willen behagen. Dat is waar het om gaat. En Paulus zegt, als ik op de besnijdenis predikte, ja, dan was ik geen dienstknecht van Christus. Nee. Dat is wat er geld is gevaarlijk voor je denkrichting, absoluut. Je kan geen vriend zijn van de mammon, zegt hij toch? En van. Je kan geen twee heren dienen, toch? We moeten absoluut geld verdienen, dat moet ik ook. Dus ja, wat dat betreft werk ik ook hard voor om geld te verdienen, maar de motivatie is gewoon om te leven. Dat je een dak boven je hoofd hebt en te eten hebt. Of is de motivatie, ik wil meer, meer, meer? Ja? Of is het. Nou, ik heb nou Ruben, mijn zoon, die is nou voor zichzelf begonnen. Ja, we hebben van de week een busje gekocht. Dan krijg je natuurlijk het verhaal over op de zaak of niet op de zaak. Nou, dat is een rekensom. En ja, wat zou ik nou doen? Ja, of twee auto's, hè, dat je een klein autootje erbij, het is dan weer bla bla bla, bijtelling, al dat soort dingen, ja. Of ga je gewoon in je auto rijden en nou ja, dan zie je het wel. Dat hebben veel mensen gedaan. Maar ja, de belasting heeft nu overal camera's hangen. Op de A2 ook, kun je dus nog 5 jaar terugkijken of jij daar gereden hebt. Dus als dan op een gegeven moment 5 jaar, als ze bij mij komen, en dan zien ze op, hey, Tropenpakket heeft daar op de A2 gereden, in 5 jaar geleden, op zondagmiddag. Hé, hey, waar was jij? Nou, ik was dat niet, want ik ben dat nooit, op zondag. Maar het had ook mijn zoon kunnen zijn, en die rijdt een privé in mijn auto, ja. En dan word ik natuurlijk aangeslagen. Maar goed, je kan dus, toen deze keer de belasting heeft toen, is toen een beetje flink gaan controleren. Nou, iedereen zei, nee, ik rijd niet privé in die auto, ja. Toen ging ze controleren. Nou, bijna iedereen heeft de boel opgelicht gewoon. Ja, die auto staat voor de deur, toch privé rijden. Maar nu wordt er overgekeken en gecontroleerd, gefotografeerd. Overal. En nu worden de mensen, dat is nu de motivatie om het niet te doen, vanwege dat ze bang zijn, krijgen een enorme boete, ja. Maar anders Dat wordt niet meer zo makkelijk. En dat is vuil gewin zoeken. Belasting betalen, noem het allemaal maar op. We kennen allemaal de verhalen. Ja, maar dat mag voor een ouderling niet zijn. Want geld, gierigheid is een bron van alle kwaad. Ja? Je kan geen twee heren dienen. Kijk, als je 1 Timotheus 6, vers 5 leest. Als we afwijken in vers 3. Indien iemand een andere leer leert en niet overeenkomt met de gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus. En met de leer die naar de godzaligheid is. Dus als je afwijkt naar een andere leer. Dus afwijkt van het evangelie van uw zaligheid. Die is opgeblazen en weet niets, maar hij raast omtrent twistvraag en woordenstrijd. Uit welke komt nijd, twist, lasteringen, kwade nadenking. Dat is gevolgd als je de genadeboodschap verlaat. Verkeerde krakelingen van mensen die een verdorven verstand hebben. En van de waarheid beroofd zijnde. Zijn menende, ze menen het, hè? Want het is niet zo, maar ze menen dat de godzaligheid een gewin is. Wijk af van de zulke. Dus godzaligheid, een geloofsleven, dat is een winst. Dat moet jou een voordeel op kunnen brengen. Nou ja, onder de wet is dat zo. Als jij volgens de wet denkt, dan als jij gelooft, zal je gezegend worden. Dus daarom heb je ook dat welvaartsevangelie. Want dat komt gewoon, dat is ook gewoon gebaseerd op de wet. En als je natuurlijk gelooft, dan zal God je zegenen. En als je ongehoorzaam bent, dan zal hij je niet zegenen. Dus dan is het een winst, ja. Maar de godzaligheid, wacht eventjes, heeft niks met financieel gewin te maken voor ons. De godzaligheid is een groot gewin met vergenoeging. Zij denkt, de winst is het geld. Maar de winst van godzaligheid voor ons is, dat is de tevredenheid. Dat je vrede met God hebt, maar de vrede van God. En dat wil zeggen, ik ben dankbaar voor wat hij voor mij gedaan heeft. Ja. Dus ja, Paulus zegt, dank God in alles. Want dat is de wil van Christus Jezus over u. Niet voor alle dingen. Ik dank niet voor, als je bijvoorbeeld ziek wordt, dan ga je God niet danken. Maar ik kan hem wel, als ik ziek ben, in die omstandigheid, ik kan altijd een dankbaar mens zijn. En dan heb ik, dat is iemand die heeft vrede. Als jij dankbaar bent, heb je toch vrede. Als je vrede hebt, dan ben je toch dankbaar. Maar als je onvrede hebt, dan ben je niet dankbaar. Ja? Dus als je niet dankbaar bent, dan heb je ook geen vrede. Dat zo is zo. Ja, volgens mij is het een hele simpele formule. Dus je bent dankbaar, je bent tevreden met wat je hebt en wie je bent. Ja, want als je in Filippenzen kijkt. Filippenzen 4, vers 10 tot 13. En ik ben grotelijks verblijd geweest in de Heere dat gij nu eenmaal wederom verwakkerd zijt. Dus wakker geschud, ja. Zij waren wakker. Want Paulus nam van de Corinthiërs, nam nu geen geld. Hij denkt, dat ga ik niet doen, want vleeselijke gemeente en zo te gaan ze dat tegen mij gebruiken dat ik hun leeggeplukt heb. En hij leeft alleen maar van onze centen, ja. In plaats van ze aan het evangelie denken. Maar hier dankt hij de Filippenzen, want zij hebben geld gegeven. Ja? Om aan mij te gedenken, waaraan gij ook gedacht hebt, maar gij hebt de gelegenheid gehad. Niet dat ik dit zeg vanwege gebrek, maar ik heb geleerd. Paulus moest ook leren. Vergenoegd te zijn, tevreden te zijn in hetgeen ik ben. Ik weet vernederd te worden. Ik weet ook overvloed te hebben. Alleszins. En in alles, dus in alles en overal ben ik onderwezen, door God onderwezen. Beide verzadigd te zijn en honger te lijden, beide overvloed te hebben en gebrek te lijden. Ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht geeft. Dus ik ben tevreden in wat ik ben. Vers 13, door Christus. Ik ben in Christus, die geeft mij kracht. En dan is er voedsel en een dak, dat is voldoende. Dus ja, daarom danken wij ook met het gebed. Hè? In vers 6 zegt hij ook, wees in geen ding bezorgd, maar laat u begeerd in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. Zie je? Dus je dankt in je gebed. Dat wij dankbare mensen zijn. En dat het geen gebed is met alleen maar een verlanglijstje. Ja? Maar dankzegging. Want je bent tevreden in wat je bent en in wat je hebt. Ik zeg altijd maar zo, het is maar met wie je het vergelijkt, ja. Als je gaat vergelijken met hele rijke mensen, hebben tekort. Maar vergelijk het nou precies eens met de mensen die niks hebben. Dan zie je pas hoe rijk wij zijn. Want wij zijn natuurlijk heel rijk. Absoluut. Want wat hebben wij nodig? Eten en drinken en een dak boven ons hoofd. Meer heb je niet nodig. Dus ja, dank God. En wanneer kan je God danken? Als je weet wat je hebt. En dat is met deze boodschap van genade. Ja, wat hebben wij niet? Wij hebben alles gekregen. Alles. Er komt niks tekort. Maar onder de wet, ja, als je onder de preek van de wet bent, dan is het vaak een verlanglijstje. Want ja, je moet dingen krijgen van God, hè. Want je moet rechtvaardig leven, je moet allerlei dingen doen. En dan gaat hij het geven. Je moet het allemaal krijgen, je moet er hard voor werken. Wij zitten in een stoel en ik heb gewoon alles op mijn rekening gestort gekregen. Ik heb alles. Hoe kan je nou ondankbaar zijn? Hoe kan je nou niet dankbaar zijn? Hoe kan je nou geen vrede hebben in jouw godzaligheid? En we zijn allemaal mensen van vlees en bloed. En voor je het weet, dan vergelijken wij ons met anderen. Maar Paulus zegt, wij moeten onszelf niet met onszelf vergelijken. Jij bent niet de standaard en ander is ook niet de standaard. Er is maar één standaard, is Christus. En de standaard is het boodschap van genade. En dat moet ons tevreden geven. Ja? Dus geen vuil gewin zoeken. Dat is, wacht even, dat is een gevaar voor het staan voor de waarheid. Ja, dat wij door geld beheerst worden. Het streven naar meer en naar meer. En er vooral vuil gewin zoeken, zegt hij ook. Hè? Ja, ik moet ook, iedereen een bedrijf heeft, die weet, die moet winst maken. Ik kan natuurlijk niet voor niks van werken. Dat is normaal. Dat is normaal, als hij viert. En dan zegt hij ook vers 5, 8, die gane herbergt. Gane herbergt, hè? Niet, gewoon nee, gane. Die de goede lief heeft. Matig, rechtvaardig, heilig en kruis. De goede lief heeft, dat is wel interessant. Wat is dat nou? Dat is eigenlijk liefhebben. Alles wat goed is. Dus dat je alles wat goed is, lief hebt. En als je kijkt in 2 Timotheüs 3 vers... Waar stond het ook? 3. Dat is in de laatste dagen, dat die zware tijden zijn. Dat is wel, dat is in de wereld, maar ook vooral ook in het lichaam van Christus. En dan zegt hij in vers 3, zonder liefde tot de goede. En Paulus zegt tegen de ouderling, hij moet de goede lief hebben. Nou, dat is al een interessante studie op zich. Over goede. Ik heb eens even gekeken. Dus je moet geen hekel hebben aan goedheid. Nou, je weet, als gelovige, wat doe je nou verkeerd? Je bent gered en je verkondigt de liefde van God. Hoeveel mensen hebben daar geen hekel aan? Aan christenen. Of echt mensen die echt Christus belijden als hun verlosser. Toen ik tot geloof kwam, nou ja, hè, Paulus die nam het ook niet gelijk aan. Dus er was ook een vijandschap. En dan was het van, ja, maar wat is dan verkeerd? Ja, dat was niks verkeerd. Ik wist natuurlijk waar het toe komt, het is geestelijk strijd. Maar dat is eigenlijk een beeld van wat in de wereld ook is. Je doet niks verkeerd, maar toch worden christenen gehaat. Ja? Nu zegt hij van de oude ding, je moet de goede liefde hebben. Nou, als je dan kijkt, dus je moet geen hekel hebben aan goedheid. Dat wil zeggen, Paulus spreekt over bijvoorbeeld de goede strijd strijden. Goede werken doen. Werken die goed zijn, hè? Of een diaken moet een goede, dan krijg je een goede opgang. Over goed doen of werken dat goed is met de handen. Een goed woord staat ook, dat spreekt ook over een goed geweten. Of het eten. Alle schepsel is goed. Nu onder de bedenkte genade hebben we niet meer dat we zeggen, ik mag geen vis zonder schubben eten of zonder vinnen. Alle schepsel is goed. Nou, ik heb geen hekel aan gelukkig. Ik hou van dat goed. Want, nou ja, op Urk hoef ik over vissen niet te praten. Maar die eten alles toch? Vissen of niet? Paling, noem het allemaal op. Maar vlees, hetzelfde. Is goed. Alle schepsel is goed. Ik vind het heerlijk dat vers. Ik kan dus nu varkensvlees eten. Heerlijk. Ik mag alles eten. Maar hier spreekt hij ook over een goed fundament. Of een goed dienaar van Jezus Christus zijn. Ik lees gewoon voor aardig het even op. Een goede boom draagt veel vrucht, toch? Of een goede dienstknecht. Of Christus werd ook een goede meester. En de goede herder genoemd. Een goede aarde waar goed zaad in gezaaid wordt. Goede dingen spreken. Goede gaven geven. Goede vruchten voortbrengen. Wij moeten een goed getuigenis hebben. Wij moeten ook zijn wat een goede geur van Christus. Je kan ook een verkeerde, slechte geur van Christus zijn, toch? Dat kan zijn door je gedrag. Ja? Of dat je het woord de waarde niet recht snijdt en dan ga je dingen verkondigen met andere leerlingen. Wij zijn niet de enige mensen die over Jezus Christus praten. De hoofdgetuigen praten ook over Jezus Christus. Maar dat is geen goed getuigenis. Dat is geen goede geur van Christus. Hè? Dus wij, met de boodschap van genade, wij zijn wel een goede geur van Christus. En een goede reuk van Christus. En hij heeft ook over een goede hoop in genade. Een goede belijdenis. We moeten ook het goede pand bewaren. En in Hebreeën spreekt hij ook over dat ze hebben het goede woord van God gesmaakt. Nou, dat is wel een interessante studie. Maar goed, ja. Het goede liefhebben en niet het verkeerde. En dan matig, rechtvaardig, heilig en kuis. Rechtvaardig, dat wil zeggen zonder aanzien des persoons handelen, in liefde dus. Matig, ja, wat is het tegenovergestelde van matig? Is onmatig. Dat wil zeggen, matigheid is belangrijk. Ja? Dat betekent dat je hebt controle over jezelf. Zelfbeheersing. Paulus spreekt in 1 Korinthe spreekt hij ook over iemand die macht over zijn wil heeft. Ik had van de week nog een gesprek met iemand. Ik zeg, stop nou toch met het roken. Ja, ja, is moeilijk, moeilijk. Ik zeg, waarom dan? Wil je het wel? Ja. Ik zeg, je moet gewoon stoppen. Ik zeg, je hebt toch ook de wil om hier elke dag op tijd op je werk te komen en ook weer op tijd naar huis te gaan. Dat doe je toch ook allemaal? Dat is omdat je het wil. Je kan ook in bed blijven leren. S'ochtends denk je misschien wel, nee, ik heb geen zin om uit bed te gaan. Maar je staat toch op. Want je moet naar je werk. Zo. Je moet gewoon stoppen. Maar goed, dus je heeft geen macht over zijn wil. Matigheid. Matigheid, dat krijgen wij, dat is een vrucht van de geest. Matigheid. Dat je jezelf onder controle hebt. En daarom spreekt Paulus ook over het gebed. Dat de vrede van God zal onze hart en zinnen bewaren in Christus Jezus. Ja? Een soort muur van vrede eromheen. Dat je niet uit de band spreekt. Dat niet springt. Of dat niet de emoties met jou in de haal gaan. Nee, matig. Ik heb mijzelf onder controle. Ook je emoties. Tuurlijk, we hebben emoties. Stel je voor, je kind is. Die loopt weg. Ja, dan raak je in paniek. Maar let op, hè. Als je. Ook in zulke situaties kan God zorgen dat je matigheid hebt, ja? Dan blijf je ook in staat om in evenwichtige balans te blijven denken. En in moeilijke omstandigheden, wat we afgelopen tijd hebben meegemaakt, is matigheid ook heel belangrijk, ja? Controle. Nou, heilig en kuis, die vasthoudt aan het getrouwe woord dat naar de leer is, opdat hij machtig zij beide om te vermanen door de gezonde leer. En om de tegensprekers te weerleggen. Dus ja, als je over die ouderling kijkt hier zo, dat moet iemand zijn die in goede relatie tot God en de mensen en zichzelf staat. Dat hij een goed getuigenis heeft naar God en naar de mensen toe. Dat zijn de eisen. En nou ja, goed, dat is belangrijk. En het is natuurlijk, hij moet onberispelijk zijn. Wij zijn onberispelijk, toch? Wij zijn volmaakt en toch worden we opgeroepen om ook onberispelijk te wandelen en ook heilig te leven. Dat zijn twee verschillende dingen, wie ik ben en wat ik doe. Maar dat geldt voor de ouderling natuurlijk precies hetzelfde, hè? Want anders kan je hem zo neerschieten hoor. Want hij moet onberispelijk zijn, dus hij mag geen enkele fout maken, dus je kan hem zo neermaaien. Het is natuurlijk altijd een streven, want niemand van ons is in zijn wandel volmaakt. Dus ik ook niet, ja. Maar dit zijn toch wel de eisen die je moet, waar je aan moet voldoen, zeker voordat je iemand tot een ouderling de handen oplegt. Dus niet iedereen kan het zomaar worden. Dus belangrijk. Nou ja, goed, en als het uiteindelijk niet allemaal zo blijkt te zijn, dan zal dat ook natuurlijk uiteindelijk wel aan het licht komen. Nou, maar hij moet sowieso ook, en dat is ook belangrijk in vers 9, vasthouden aan het getrouwe woord. Maar let op, dat naar de leer is. Dus niet alleen vasthouden aan het getrouwe woord. Want dit hele Bijbel is het woord en dat is getrouw. En daar moet je aan vasthouden. Ik had net een gesprekje met Hans nog even over. Maar de geestelijkheid bewijst zich te alle tijden. Kijk, als het allemaal goed gaat, dan gaat het goed. En dan heb je de kennis. Maar de geestelijkheid bewijst zich als het juist tegenzit. Als het moeilijk gaat. Als er problemen komen. Hoe gaan wij daarin staan? Gaan wij dan, verliezen wij dan onze emotie voor het persoonlijk? Of wacht even, wat zegt dat woord? En ik zie het ook als de geestelijke strijd. Ik maak het niet persoonlijk, maar Gods woord, dat is voor mij de standaard. En daar houd ik aan vast. Dat is belangrijk. En dat moet een ouderling ook doen. Zeker als hij een opziener is, ja, dan moet hij aan het getrouw woord dat naar de leer is. Dat in overeenstemming met de leer is. Dan moet hij dat vasthouden en dat toepassen. Dat is de standaard in de situaties. En in alle situaties, ja. En dat is voor ons de standaard. Te alle tijden. En dat is ook gezond voor ons. Kijk, een getrouwe leer. Kijk in Spreuken 14 vers 38. Spreuken 14 vers 38. Psalmen, Spreuken 14 vers 38. Oh, hé? Vers 30, sorry. Vers 30, dus het is hetzelfde hoofdstuk. Een gezond hart is het leven des vlezes, maar nijd is verrotting der beenderen. Ja, waarom zeg ik dat? Waarom zeg ik dat nou? Omdat Paulus ook spreekt over, dat hij spreekt in hetzelfde vers over de gezonde leer. Dus hij moet vasthouden het getrouw woord dat in overeenstemming met de leer is. En de leer, dat noemt hij de gezonde leer. Gezonde leer. Voor wat? Voor mijn hart, ja. Voor mijn ziel. En dan zie je ook staan, een gezond hart is het leven des vlezes, maar nijd is verrotting der beenderen. Hier gaat het dan over jaloezie, dat vreet aaien. Maar een gezond hart is het leven des vlezes. Dus het is belangrijk dat je een gezond hart hebt. Niet alleen die bloedpomp, maar het spreekt natuurlijk over de inwendige mens. En hoe krijg je een gezond hart? Nou ja, als je ziek bent, dan krijg je natuurlijk medicijnen. Dat je gezond bent. Wij hebben ook een medicijn, ja, want wij zijn natuurlijk, ja, we zijn zondaar en dat is eigenlijk een ziekte, toch? Je bent ziek, je bent een zondaar, maar ik ben een nieuw schepsel. Maar ik heb nog steeds de zondige natuur, ik heb nog steeds dat hart, ja, wat nog steeds arglistig kan zijn, absoluut. Dus ik moet dat getrouw woord, dat moet in overeenstemming met de leer zijn, dat moet ik vasthouden. En dat is ook de garantie voor mij dat ik een gezond hart heb, want ik heb de gezonde leer. We hebben een gezonde leer voor ongezonde mensen. Ja. Maar de gezonde leer is wel de standaard voor de ouderling en voor ons allemaal. En dan krijgen wij ook een gezond geloof. Ga mee naar Titus 1 vers 13. Een gezond geloof, want wat doe je met je hart? Geloven. Met het hart geloof ik. Ik heb een gezond hart door de gezonde leer. En dan heb ik dus een gezond geloof. 1 vers 13. Deze getuigenis is waar, daarom bestraf hen scherpelijk. Hoezo mag ik niet vermanen? Hoezo mag ik niet bestraffen? Ja, dan zit ik weer onder de wet. Sorry hoor, dat is niet waar. Paulus spreekt hier heel duidelijk, bestraf hen scherpelijk. Zijn gelovigen daar. Omdat ze, nee, ik zeg niet waar, dat zijn ongelovigen juist, die verkeerde de leerlingen verkonden. Sorry. Maar dan, opdat zij gezond mogen zijn in het geloof. Nou ja, in ieder geval gezond mogen zijn in het geloof. In hoofdstuk 2 vers 1 zie je ook, spreek hetgeen der gezonde leer betaamt. En dan zie je ook in 2 vers 8, dat als je gezonde leer hebt, je hebt een gezond hart, maar je hebt ook die gezonde leer, dan zie je vers 8, dat geeft je namelijk ook autoriteit en het is krachtig. Kijk vers 8, het woord gezond en onverwerpelijk. En dat is het. Als je vasthoudt aan die gezonde leer, dat getrouw wordt dat naar de leer is, en dat is de gezonde leer, dan zie je, als je dat brengt, dan is het onverwerpelijk. En het is gezond. En opdat degene die daartegen is, beschaamd worden en niets kwaads hebben van uw lieden te zeggen. Dus ziet u, het is krachtig en het geeft je ook autoriteit. En als we teruggaan naar 2 Timotheüs 4 vers 3, wat staat je terug? Maar we leven in een tijd, nu, zegt hij er ook, er zal een tijd zijn wanneer zij de gezonde leer niet kunnen verdragen. Voor sommigen is het niet te verdragen. Ja? Maar ketelachtig zijnde van gehoor zullen zij zichzelf leraars opgaderen naar hun eigen begeerlijkheden. En dat is wat er aan de hand is. Je hebt de gezonde leer, of je wijkt af van de leer, om wat voor motieven. En dan zie je, om mijn gehoor gewoon te kietelen. Ja? Ik wil horen wat ik graag wil horen. En de zondige natuur komt altijd in opstand tegen wat de Heere zegt. Maar een geestelijk iemand die wil horen wat de Heere wil zeggen. Maar er zijn mensen die willen gewoon in hun gehoor gekield worden. En misschien wel verhaaltjes of entertainment. En helaas, dat zien we natuurlijk volop om ons heen. Dat is om mensen te behagen. Om te zorgen dat die zaal vol zit. Ik kreeg van de week een schrijver iemand die zegt... Eindelijk een gemeente waar nou de waarheid verkondigd wordt. Eindelijk iemand waar niet werken worden verkondigd. Dat je de redding kan verliezen. En eindelijk hebben we dat gevonden in Nederland. Ik denk, zo, dat is mooi zeg. Dus en toen schreef die ook persoon ook, ja, ken je die en die en die? Ik heb nooit van gehoord in Amerika. En ik heb eigenlijk nooit zo zin om dat ook weer te gaan uitzoeken. Want dan moet ik daar weer tijd in steken. Kijk, als je Richard Jordan, Ricky Kurtz en al die namen, die Grace Genade prekers in Amerika, die ken ik over het algemeen, de meeste ken ik wel. Daar heb ik nooit van gehoord. Dus ik denk, nou, laat ik toch maar even gaan kijken. Dus ik zoeken, ja, inderdaad, het was toch wel door de geest in het lichaam gedoopt. En ik denk, nou, ja, maar ik krijg een soort antenne voor, denk ik. Dus ik ben blijven zoeken. Maar toen bleek toch uiteindelijk, ik was nergens... Nergens over het apostel Paulus. Ik las nergens over het nieuw schepsel. Ik las nergens over de bedeende genade. Dus heel veel dingen werden wel geleerd. Zoals wij ook leren. Maar het werd ook allemaal op één hoop gegooid met de evangelie in de brieven van na Paulus. Dus toen en ze wilden graag op een gesprek komen. Toen heb ik gezegd, nou, ik ben heel blij. En ik sta open voor een gesprek. Maar ik wil je toch iets zeggen. Van, ja, ik heb toch even gekeken. Maar wij geloven zo en zo en zo dat en dat. Dus als u komt, dat u dat weet, want dat is voor mij het getrouwe woord dat naar de leer is. En dat is de standaard, zoals wij in de gemeente dat hier leren. Ja, dat weet ik niet meer woord. Dus ja, weet je, ik weet eigenlijk, maar, oh ja, dat was de gezonde leer. Dat is de gezonde leer. En ja, en dan zie je, oh ja, waarom zeg ik dat nou? Dus ik zag ook dat filmpje, dan dacht je, wauw zeg. Nou, niet van dat ik daar zou staan, maar een zaal die zat werkelijk tot er nog aan toe vol. Ik denk dat er wel misschien wel 2000 mensen bij. Je hebt ook gekeken, we keken samen even, een paar duizend mensen. Dat je denkt, en dan weet je al, de genadeboodschap, en dan zoveel mensen, hè? Dat kan eigenlijk niet. Nou, dat was dus ook zo. Jammer genoeg, hè? Het is helemaal zo. Maar dat gaat dit vers dus in vervulling, ja? Ze zullen de gezonde niet verdragen, maar zichzelf leraars opgaven. En oh ja, dan zie ik dat inderdaad, dan zie ik ook veel entertainment en dat soort dingen. Om mensen te hebben. Tuurlijk, wij willen het ook. Maar nooit ten koste van de gezonde leer. Nooit. Daar gaat het niet om. Het gaat niet om de aantallen. Het gaat niet om dat wij mensen behagen. Het gaat erom dat wij God behagen. En dat doen wij door in gehoorzaamheid en geloofs te gaan staan. 1 Timotheüs 1 vers 10. En dat is wat Paulus zegt, de gezonde leer. En dat moet je vasthouden. En hij spreekt in vers 8, 1 Timotheüs 1 vers 7, nee 6. Nou, in vers 4 zegt hij over, nou ja, zegt, vers 3 zegt hij dat hij vermaant dus geen andere leer te leren, ja. In Timotheüs zit daar in Efeze in de gemeente. Geen andere leer, Timotheüs, vasthouden aan het getrouwe woord dat naar de leer is. En geen andere leer. En dat moet hij bevelen, hè? Geen andere leer te leren. Nog zegt hij begeven tot fabelen en eindeloze... Kijk, daar hebben ze fabelen. Verhaaltjes. Een mooi verhaal. De verloren zoon is ook een prachtig verhaal. Nou, ik bedoel, dat kennen we allemaal. En dat wordt natuurlijk elk jaar natuurlijk, wordt dat waarschijnlijk wel... En dat kent ook bijna iedereen. Maar als dat niet volgens de gezonde leer wordt uitgelegd... Dan is het een fabel. Dat is een mooi verhaal met hoe noemen ze dat, een moreel, hoe zeg je dat nou? Het woord of kwijt. Hè? Ja, moraal erin. Wordt het dan eigenlijk. En dan een geslachtsregeling en dan krijg je twistvragen. Kijk, in plaats van stichting Gods die in het geloof is. Een gezond geloof, omdat je gelooft in de gezonde leer. En het einde van het gebod is, kijk, liefde. Liefde, 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 ja. Het gaat om liefde. Ja, natuurlijk gaat het om liefde. 1 Korinther 13 gaat over de liefde. Maar de liefde wordt vaak verbonden met alleen maar emotie. Maar hij zegt, het doel van het gebod dat je bij de gezonde leer blijft, dat je liefde hebt uit een rein hart. Dat is iemand die gerechtvaardigd is door het geloof alleen. En uit een goed geweten. Dat komt door de gezonde leer. Verkeerde leer, ongezonde leer, zit je ook niet met een goed geweten hoor. En uit een ongeveinsd geloof. En wat hebben Nehemia ongeveins geloofd? Door de kennis van de verborgenheid. Van welke sommige afgeweken zijnde hebben zich gewend tot ijdelspreking. Dus als je afwijkt van de gezonde leer, dan kom je dus in ijdelspreking. Dus ja, je kan boeken vol hebben, ik heb ze ook. En ik moet helaas inderdaad erkennen, toegeven. Nou, toegeven, waarom? Het is gewoon zo dat het heel veel ijdelspreking is. Omdat ze die niet vasthouden aan de gezonde leer. En dan krijg je de uitleggingen die gewoon helaas niet kloppen. En als ik daar dus in meega, dan klopt, ja, dan wordt mijn hart ook ongezond. En dan word ik ook niet krachtig meer. En dan heb ik ook geen autoriteit in het woord meer. En jullie ook niet. Dan ben je één van de leerlingen eigenlijk. Ja, ja, dat is jouw waarheid. Dat is jouw leer. Dat is van die kerk. En dat is van die alles is mogelijk. Maar van een gezonde leer is er maar één. Ja, één geloof, één hoop, één doop, één apostel. De apostel van de heidenen. En dan zie je, ze zijn afgeweken, gewend, een oordeel gekieteld worden. Want wij willen natuurlijk ook graag wat doen, hè. En dat kan onder de wet. Dan moet je allemaal dingen doen. Maar hij zegt, willen de leraars de wet zijn, niet verstaande nog wat zij zeggen, nog wat zij bevestigen. Doch wij weten dat de wet goed is, zo iemand die wettelijk gebruikt. Ja, dat is om mensen schuldig te laten zien dat ze schuldig staan. En hij dit weet dat de rechtvaardige de wet is niet gezet. Dus de wet is niet voor ons nu. Want wij zijn gerechtvaardigd. Maar aan de ongerechtigheden, aan het hele rijtje. En dan zie je vers 10 aan het einde. En zo er iets anders tegen de gezonde leer is. En dat is de standaard voor ons, de gezonde leer en niet de wet. Naar het evangelie der heerlijkheid des zalige Gods dat mij toebetrouwd is. Dus het is of de wet of de gezonde leer, het evangelie van genade Gods. De wet is gegeven, nou niet voor de rechtvaardigen. Ik ben toch rechtvaardig? Jullie ook? Dus wat moet ik met die wet? Die wet kan mij niet veranderen hoor. De genade van God, die kan mij veranderen. En dat is de gezonde leer. En dat is het goede nieuws van de heerlijkheid van de zalige God. En dat is aan Paulus toebetrouwd. Dus als we terug naar Titus gaan. En dat is de ouderling die moet vasthouden. Vasthouden aan dat getrouwe woord. Dat is dus altijd de standaard voor de ouderling in alle situaties. Houd het pand. Hoe zei het ook alweer? Huh? Ja, bewaar het goede pand. Even kijken. Ik wou het even zeggen, maar het staat ergens. Oh ja, het staat in 2 Timotheus 1 vers 13. Houd het voorbeeld de gezonde woorden. En 1 Timotheus 6 noemt hij de gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus. Dat is de gezonde leer. Jan Paulus zegt openbaar. Houd het voorbeeld van de gezonde woorden. Dat wil zeggen, houd wat? Houd vast. Vasthouden. Die van mij gehoord hebt, gij van mij gehoord hebt, zie je, aan Paulus. En in vers 14 moet je het bewaren. Dus ja, sluit af. En dat is natuurlijk voor de ouderling, dat is ook logisch, omdat ze zijn de opzieners. En ook als je leert, is dat de voorwaarde dat hij dat wel doet. Want dat is de redding voor hemzelf en ook voor degene die hem horen. Dat zegt hij in 1 Timotheus heel duidelijk. En dan ben je ook in staat om te vermanen. En dat kan zijn, dat kan waarschuwen zijn, dat kan vertroosting zijn. Ik vind een waarschuwing of een vermaning dat iemand gecorrigeerd wordt en hij komt weer terug. Is dat een vertroosting, toch? Voor mij, omdat je iemand weet te behouden. En ook voor de persoon zelf, omdat hij tot inkeer gekomen is en dat hij toch bij de gezonde leer blijft. Dus die waarschuwing is misschien in eerste instantie negatief of correctie, corrigering, noem het maar hoe je het wil, vermaning. Maar het is uiteindelijk voor jouw vertroosting. Dus het heeft ook de vertroosting in zich. Het heeft ook aansporen, iemand aansporen met de gezonde leer. Ja, zeker. Je kan mensen aansporen. Hé, je bent een nieuw schepsel. Lieg niet tegen elkaar, waarom niet? Je hebt de oude mens weggedaan met zijn werken. Dus gaan we in een nieuw mens leven. Dat is iemand aansporen. En bemoedigen, dus aanmoedigen en bemoedigen, dat kan allemaal door die gezonde leer. En om de tegensprekers te weerleggen. Dus dat woord, dat moeten we recht snijden. Het woord dat gezaaid wordt. Het woord van God. Het woord van God wat geplant wordt, dat moeten we geloven, zegt Jacobus. Het in u geplante woord, dat moet je geloven. Dat kan ons zalig maken. Het is het woord des levens, het is het woord der waarheid. En het woord waarheid moeten we wegsnijden. Want in vers 10, waarom moet hij de tegensprekers weer kunnen weerleggen? En zijn vele ongeregelden, ijdelheidssprekers en daar heb je hem, verleiders van zinnen in zonderheid die uit te besnijden zijn. Een opziener moet dus doorkneed in de schrift zijn en zijn wandel in de gaten houden. Hij moet een voorbeeld zijn. Daarom moet hij onberispelijk zijn. En daar moet hij naar streven. En anders moet hij daarop aangesproken worden. Maar niet alleen hij, maar wij allemaal. Want Filippenzen 1 vers 27, laatste vers, citeer ik even. Voor ons allemaal zegt hij dat. Vers 1 vers 27, alleenlijk wandelt waardiglijk het evangelie van Christus. Dat zegt hij tegen de Filippenzen. En Filippenzen 1 vers 1 zegt hij aan de heiligen in Christus Jezus die Filippi zijn, met de opzieners en diaken. Zie je het? Dat zijn de opzieners, diaken en de hele gemeente. Wandelt waardiglijk het evangelie van Christus, opdat het zij ik kom en u zie, het zij ik afwezig ben, ik van uw zaken mogen horen, dat gij staat in één geest, met één gemoed, gezamenlijk strijdende door het geloof van het evangelie. Welk evangelie? Het evangelie der genade Gods, de gezonde leer, de gezonde woorden van de Heer Jezus Christus, aan de apostel Paulus geopenbaard. En dat moet voor jou de standaard zijn, in elke situatie van je leven, in alles wat je tegenkomt. In het beoordelen van situatie, wat in de wereld, in je persoonlijke omstandigheden, in je huwelijk, met alles. Is dat altijd waar je naar terug moet gaan. En dat is objectief, zonder aanzien van de persoons. En dan kom je er altijd uit. En dan word je gesterkt, en dan heb je ook kracht, en heb je ook autoriteit. Niet dat je de baas speelt, maar dat je de tegensprekers kan weerleggen met die standaard. Dat hebben we nodig in, dat is een deel van de wapenrusting, hè? Het zwaard van God. Ja, vader, zo wil ik u danken, vader, dat wij, dat Paulus dat zo schrijft. Het is allemaal heel duidelijk en helder. En als wij ons daaraan voegen, vader, dan zal het ook werken. En dan zien we ook dat ook die godzaligheid, dat voor ons die vrede is, vader. Dat is onze grootste winst, vader. En dat we tevreden zijn in wie wij zijn. En dat is in Christus. En door uw genade, vader, weten wij dat. En leren wij elke steeds meer en meer ervan. En daar worden we heel blij van. En dat dank u voor. In Christus' naam, onze Heer en Heiland. Amen.